Je mag nu Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 1, sorry, hoofdstuk 3, vers 1. Efeze hoofdstuk 3, vers 1. En we lezen eigenlijk even Efeze hoofdstuk 3 vers 1 en dan springen wij direct door naar Efeze hoofdstuk 3 vers 13. Dus alleen het eerste en het dertiende vers. En dat is eigenlijk omdat vers 1 apart staat en Paulus een heel lang intermezzo geeft. Dan heb ik niet zo de nadruk op gelegd, maar dat is wel wat hij doet en dat gaan we ook zien als we het lezen. Vers 1 van hoofdstuk 3 van Efeze. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heiden bent. En bij de meeste versies, bij de NBG, de HSV, als ik het juist heb, dan zie je ook dat daar een onderbreking komt. En dan gaat hij eigenlijk ergens anders heen in zijn gedachten. Maar vers 13 komt hij terug. Hij is een gevangene. We hebben dat toen gezien, dat hij gevangen is voor de heidenen. En dan zegt hij eigenlijk in vers 13, daarom vraag ik u de moed niet te verliezen. Ja, of daarom vraag ik u de moed, dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. En dat is onze vers van vandaag, vers 13. En ik kan u eerlijk zeggen, en ik ga het hier toch zeggen, ik heb het ook tegen mijn vrouw gezegd, ik heb mij een beetje in de nesten gewerkt. Wel, zo lijkt het natuurlijk ook, maar dat is de wil van de Heer. Soms heb je paragrafen die je pakt, soms heb je versen die je pakt, en soms blijft er een vers over dat je denkt, wat moet ik hiermee? En dat was dit vers, vers 13. Dat ik inderdaad dacht, wat moet ik hier nu mee? Want dit sluit eigenlijk aan bij het voorgaande. Maar de voorgaande heb ik één aparte preek van gehouden. Dus ik was van plan misschien wel naar vers 14 te gaan, maar ik dacht, nee, ik wil hier toch bij zitten. En ik moet eerlijk zeggen, het was voor mijzelf een hele gezegende studie. Maar dit vers ga ik pas aan het eind van de preek behandelen. Want dat is dan natuurlijk de logische consequentie. Wat ga je doen, is inderdaad dat je verder gaat graven. En eigenlijk materiaal bij elkaar gaat zetten. En dat heeft mij tot verfrissing geleid in mijn denken. Het was voor mij een zegen en ik hoop dat met jullie te kunnen delen. Dus aan het eind gaan we naar vers 13, de inleiding, en dan vervolgens is allemaal een inleiding op vers 13. Weten we het nog? Paulus zit al ongeveer 5 jaar, we gaan even terug in de geschiedenis, Paulus zit ongeveer 5 jaar gevangen nu. Een aantal jaren in Caesarea, in Jeruzalem is hij even geweest, hij heeft natuurlijk die schipbreuk meegemaakt, en hij is in Rome. Als je alles bij elkaar optelt, dan zou het zo rond de 4,5, 5 jaar kunnen zijn. Hij is geboeid aan een Romeinse soldaat. Hij is gerijpt in het werk door Gods geest in zijn hart. En je zou kunnen zeggen, Paulus heeft op het moment dat hij hier schrijft, de brief van de Efeze, een gerijpt geloof. Paulus is een rijpe gelovige. En toen kwam bij mij de vraag eigenlijk naar boven van, hoe weet je nu dat iemand gerijpt is in het geloof? Hoe weet je nu dat iemand een rijp geloof heeft, een volwassen geloof? Maar dat is niet zo eenvoudig. En waarom? Er zijn namelijk meerdere antwoorden mogelijk op die vraag vanuit Gods woord. Een man die zit geboeid en die schrijft en die zegt dit. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus voor uw heiden. Maar ik vraag u niet de moed te verliezen. En hier zit volgens mij een sleutel in van Paulus waar je kan zien dat hij een gerijpte gelovige is. En dat is duidelijk en heel helder te zien in het feit hoe hij met lijden omgaat. Een rijpe gelovige kun je herkennen om de manier waarop hij met lijden, strijd, moeite en pijn en verdriet in het leven omgaat. De rijpheid van iemand zijn geloof zal te zien zijn door zijn kijk op het lijden. Ja, hoe iemand door het lijden heen gaat, is een redelijke indicatie van de volwassenheid van zijn geloof. En als we doorheen de brieven lezen van Paulus, dan viel mij ook één ding op. Als je daar gaat zitten, en ik was dus inderdaad gewoon meer in de gedachtegang gaan zitten van Paulus die dit schrijft, in de gevangenis, zijn geliefde gemeente waar hij 3 jaar gediend heeft. En hij zegt, verlies de moed niet. En hij zit geboeid. Wat valt je dan op? Er is, en dat is het eerste punt wat ik eigenlijk aanhaal, geen twijfel aan Gods goedheid in Paulus zijn gedachten. Zie, een gerijpt geloof, laat ons het eerst ook zien dat hij een groot beeld van Gods goedheid heeft. En Paulus had dat nodige meegemaakt. In 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 4 en 5 omschrijft hij dat ook. En dan zegt hij van, wel in veel volharding, in verdrukking, in noden, in benauwdheid, in slagen, in gevangenschap, in oproer, in gevangen of ingespannen arbeid, nachten zonder slaap. En zo gaat hij nog even door. En dan heeft hij in hoofdstuk 11 van het eerste brief aan Korinthe omschrijft hij het ook, hoe die vervolgd is. En we hebben daar al lang genoeg bij stilgestaan. Maar nergens vinden wij een hint dat Paulus twijfelt aan Gods goedheid. Dat hij het ook nog maar in vraag zou stellen. En dat is knap. Gaat u eens mee naar Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Want het is niet zomaar evident. Ja? Dat Paulus niet twijfelt aan Gods goedheid. En waarom? Dit was namelijk, de twijfel aan Gods goedheid is de eerste aanval die we terugvinden in Genesis hoofdstuk 3. De eerste aanval, en dat is eigenlijk waar de zonde begon. We hebben er wel eens over gesproken, van wanneer begint nu de zonde. De zonde begon eigenlijk bij de twijfel aan Gods goedheid. En wat lezen we dan in Genesis 3 vers 1, als de slang begint te spreken al tegen Eva. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? U mag niet eten van alle bomen in de hof. Oftewel de NBG die zegt het als volgt, gij zult niet eten van enige boom in de hof. En eigenlijk wat Satan hier neerlegt is eigenlijk zo van, maar God is helemaal niet goed. God begrenst. Oh, begrenst God. Wel, dan gaan we even naar hoofdstuk 2 vers 16. Was dat het accent wat de Heer in zijn scheppingsverhaal had neergelegd? Hoofdstuk 2 vers 16. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, zegt de Heer. God is een genereus God. God is een goed God die alles geeft. En Satan die legt als het ware het eerste neer van, wel is God wel goed? Satan legt de nadruk als het ware op de beperking van Gods goedheid. Wel, God wil iets wat goed voor jou is, Eva, wil hij niet aan jou geven. Iets in Gods karakter weerhoudt hem om jou het allerbeste te geven. God beperkt je. Hij wil niet dat jij met volle teugen van het leven kan genieten. Maar eigenlijk heeft God niet het beste met jou voor. Dat is eigenlijk wat Satan hier neerlegt. En dit is waar, je zou kunnen zeggen, dat moeten we nog goed bedenken. Dit is nog voordat Eva viel, hè? Dit is de vraag die gesteld wordt voordat Eva in de zonde viel. Satan was gevallen, derde van engelen al met mee. Maar dit is wat Satan neerlegt. En dit is eigenlijk wat hij neerlegt bij Eva. Hoe kun jij, Eva, niet denken dat God werkelijk goed is en het beste met je voor heeft? Hij beperkt je toch, je mag toch niet eten van de bomen? Ja, die ene boom, ja, daar had God van gezegd dat hij niet mocht eten. Maar eigenlijk lag de nadruk op overvloed. Je mag van alles eten. Dan moeten we niet denken dat het zo groot is als je achtertuin. Hè? De Hof van Eden was iets groter dan dat. Hè? Als er allemaal water uit de grond kwam en aan het eind zijn de vier rivieren. De Eufraat, de Tigris en weet ik het nog een aantal. Dat waren lappen van rivieren. Ah, we hebben ze nu niet meer. Wel, we hebben nog geen met dezelfde naam of twee. Maar voor de rest, de aarde is wat her en der ingedeeld naar de zonvloed. Hè? Wat opnieuw, dus. Grote rivieren kwamen eruit. Er was rijkdom, er was overvloed. Maar dit is Satans list. God is niet zo goed als hij wel gezegd heeft. Want God legt een onnodige beperking op. En niet alleen dat, hij legt zelfs nog een beperking op. Van dat je niet aan. Wel, als je de, hij wil niet dat je aan hem gelijk wordt. Want als je ervan eet, dan zul je het kennen, goed en kwaad, dan zul je aan God gelijk zijn. Zie, dat is de list die hij neerlegt. Dit is de eerste aanval in de hof, die was gericht tegen Gods goedheid. Het was het eerste offensief van Satan om te twijfelen, ja, of ik zou kunnen zeggen, Gods goedheid te besmeuren en Gods goedheid te bezoedelen. En hij was onwaarschijnlijk succesvol. Nu moet je eens nagaan, als dat in de volmaakte omstandigheden bij Eva al succesvol is. Laat staan na Genesis 3, hoe succesvol dat is. Wat Satan daar eigenlijk zegt is, luister maar naar mij, ik zal je alles geven. Ik ben de ware gulle gever, ik leg geen begrenzingen op, ik leg geen beperkingen op. Bij mij kun je zijn wie je werkelijk bent, ik heb het beste met je voor. God beperkt je. Dan weet u dat hier de eerste aanval ligt. En de eerste aantijging in de gedachte van een gelovige als die door ontberingen gaat, als die lijden ervaart. Wat is de eerste vraag die naar voren komt? Wat is de eerste... Ik zou bijna zeggen, Hell is dropping. Ja? Uitwerpselen van de hel die ons besmeurt, dat is niks anders dan... Wel, is God wel werkelijk goed? Dit verdien je toch niet? Kom bij ons allemaal naar binnen, oh mensen. Ook bij mij. Dit is de eerste uitdaging en dit is een van de meest fundamentele vragen die iedereen te verwerken krijgt, die lijden en strijd ziet. Goede vriend van mij is Bram, een goede vriend van vroeger, laat ik het meer zo zeggen, was brandweerman. Sprak met hem niet over God, hij had altijd een standaard antwoord. Als jouw God goed is, moet hij zijn dag met mij meegaan. Als ik daar inderdaad uit een auto die onder water ligt, een kleine baby moet snijden. Het wrak is gezonken, dan zei ik, moet een grote apparaat erbij halen, het hele dak eraf tillen. En het enige wat ik eruit haal is een klein levensloos lijk van een kind. Vertel mij niet dat God goed is. Is dat niet waar we om ons heen horen? God is niet goed. Als die werkelijk goed was dan, en dan komt de vraag, en ik zou bijna zeggen eerder een aantijging. Het is altijd Gods goedheid dat als eerste wordt aangevallen. En terug even naar Paulus in onze gedachten. Ik gaf dit gewoon even als illustratie mee, dat we zien in Genesis dat dat de aanval was. Maar lezen we door Paulus zijn brieven heen, nergens vinden we dat. Sterker nog, in de tekst van vandaag zien we zelfs een positief iets. Houd moed. Houd moed. Paulus die twijfelt nergens aan Gods goedheid, nergens is er een verwijt naar Gods goedheid. Hij legt God geen beperkingen op, hij verwijt God niet. Paulus heeft een solide, stevig fundament van Gods goedheid. En laten we wel wezen, als we over lijden en strijd gaan spreken, mensen, als we gaan spreken over lijden, we hebben niet alle antwoorden, hè? Ik denk dat u langzaam maar zeker ook gaat begrijpen dat we theologisch gevormd worden als u door een Bijbelboek heen gaat, als we door teksten heen gaan. U heeft een breder kader van wie God is, u heeft een heldere visie over wat de verlossing is, u heeft een betere begrip van wat God nu voor ons heeft. Maar mensen, al het antwoorden op lijden hebben wij niet. Waarom? Omdat de Bijbel daar niet alle antwoorden geeft. Zo wil ik dat ook niet pretenderen. We hebben niet alle puzzelstukken van de puzzel. Laat dat duidelijk zijn. Maar we hebben wel hele grote fundamenten. God is goed. En Paulus heeft een ander fundament. De mens is slecht. We hebben er vorige week in mijn inleiding nog over gesproken. Als er ergens een fundament is in Paulus' leven, is dat continu het fundament waar hij op teruggaat. De verdorvenheid van de mens. Paulus had zijn handtekening niet onder het boek van Harry Kushner kunnen zetten. Kennen jullie dat boek? Yeah, when bad things happen to good people. Hij was een Joodse theoloog en een Joodse gelovige. En hij was aan het worstelen met zijn visie en vanuit zijn Joodse achtergrond, als ik het juist heb, over het lijden in deze wereld. En hij kwam dus met een boek op, when bad things happen to good people. Wel, dat is een leuke list. Hij had eigenlijk een betere titel kunnen verzinnen. Waar hij zich meer over had kunnen verwonderen. Why good things happen to bad people? Dat is eerder de vraag. Hebben we dat vorige week niet, heb ik dat niet proberen voor u neer te zetten in vers 12? In hem, en toen in mijn introductie heb ik de zwartheid en de duisterheid me weer eens en ons totaal verslagen. Ik zou bijna zeggen dat wij dus werkelijk geen aanspraak konden maken op Gods goedheid. Dat wij onze mond gesnoerd was en dat wij door Jezus Christus en in hem vrijmoedigheid hebben om te spreken. Dat wij vrije toegang hebben uit genade. Zie, dat is een goed ding voor slechte mensen. Dit ligt veel dichter bij de waarheid. Wat een voorrecht. We hebben geen enkel recht bij God. En dit zijn eigenlijk twee fundamenten waar eigenlijk Paulus regelmatig op terugkomt. Maar ik wil u eens verder meenemen naar de kinderen van God die door het lijden heen gaan. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat hopelijk wel lukken. Dit is nu niet een preek waarin ik heel pastoraal zal zijn. Ik zal een poging doen. Dus als u in lijden zit of strijd of wat dan ook maar, dit is niet dat ik u hier aan het salven ben. Niet helemaal. Maar ik hoop ook niet dat ik u van de sokkel sla en dat ik het geloof ondermijn. Maar dit is ook eerder preventief bedoeld. Dit is preventief. Dit is niet direct curatief. Dit is niet een oplossing als u er middenin zit. Maar ook preventief. En dat is zo belangrijk. Weet u waar ik aan uitgedaagd was op deze studie? Om te mediteren over mijn eigen sterfdag. Doen we dat nog wel eens? om dat te bespreken? Maandagochtend, morgenochtend hoop ik met mijn vrouw koffie te gaan drinken. Misschien is dit wel een thema waar we samen eens over gaan spreken. Dat wordt een happy ending. Ik bedoel, dat is geen fijn begin, dat is een happy ending. Een keer mineur. Hoe was de koffie? We hebben zwart gehad, niks erin. Zwarte koffie. Dat daagde mij uit en zo wil ik dan ook wel meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, u mag er eens even heen gaan. Een van de moeilijke dingen die ik in mijn leven ook vind, en ik denk u ook wel, en als we als kinderen van de Heer ook zo spreken, dan moeten wij ook erkennen dat we het moeilijk vinden om onderscheid te maken. In ons denken tussen de tuchtiging van God, tussen Gods en Gods vormende hand in ons leven. Ja, dat hij ons geloof bouwt en dat hij ons tuchtigt. Ik heb dat niet altijd helder. Ja, ik bedoel, ik heb genoeg hebben we gesproken over de gemeente, de Paulusgemeente waar we uitgegaan zijn. Hoe ik als het eerste als een triomfator eruit ging, bijna je zou kunnen zeggen als een Romeinse generaal. En ik verwachtte allemaal lof en eer en roem, een krans op mijn hoofd en welkom bij de Heer Jezus Christus. Maar hoe verder ik reed, hoe meer paarden voor mij doodgingen, de wielen vielen van de strijdwagen, al het glorie en eer, dat viel allemaal weg. En uiteindelijk kom ik bij de Heer en zeg ik, Heer, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Maar dat je inderdaad wel eens afvraagt, Heer, is het nu letterlijk een tuchtiging van zonde, of is het gewoon dat u vormt mij doorheen het proces van deze, van mijn eigen zonden, of van gewoon het proces van wat er op ons afkomt? Ik heb daar niet altijd zicht in. Maar één ding weet ik wel, het waren niet allemaal mijn zonden dat de Heer vormde en waardoor hij mij vormde. Ik heb dus niet altijd een helder beeld wanneer God mij aan het tuchtigen is en wanneer mijn geloof aan het vormen is. En volgens mij liggen ze niet zo ver bij elkaar vandaan. Want het uitkomst is hetzelfde. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 4. Misschien nog even een leuke tip. Paulus die spreekt ook in 2 Korinthe hoofdstuk 12 over zijn doorn in het vlees. Hè? Of is dat 1 Korinthe? Nou, weet ik niet eens. Daar komen we nog. Oké, daar gaan we. Spreekt hij over die doorn van het vlees als een angel van, als een handlanger van Satan. Maar de andere moment zegt hij, mijn genade is u genoeg. Op het ene moment schrijft hij toe als een demon. Ja? Als iemand die een instrument is in Satans hand. Op het andere moment zegt hij wel, Heer, dat is wat hij voor me heeft. En dat accepteer ik. Zie, dan zie je dus als het ware zo die strijd naar voren komen. En als we eerlijk zijn, misschien dat het goed is, we hebben meestal maar een vaag beeld van hoe God ons in ons leven vormt. Vaag beeld. Dat is mij niet altijd helder. Ik heb een Bijbel waar ik het kan zien. Ik kan principes toepassen, maar hoe de Heer dat bij mij doet, is niet altijd glashelder. Kom, we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 12 vers. We beginnen bij vers 4. U hebt niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Nou, voordat ik daar even stop, parkeer even. Dit is geschreven aan Joodse geloven die de Heer Jezus gevolgd zijn, of tenminste een redelijke stap gemaakt hebben. Ik zeg niet dat ze allemaal wederom geboren zijn, als je door het hele boek heen leest. Maar die hebben toch een redelijke stap gedaan. Wel, een van die dingen was, als je Jood bent en je volgt de Heer Jezus Christus, dan ben je door je familie geëlimineerd. Dan hadden ze een begrafenis omdat je christen was geworden. Dat was het ceremonie. En hier zegt hij eigenlijk, de schrijver naar deze groep van Hebreeën, zegt wel, jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden aan de zonde. Jullie hebben het nog niet met de dood moeten bekopen dat je Christus bent gevolgd. Je bent nog geen martelaar voor het geloof geweest. In hoofdstuk 10, daar kunnen we inderdaad wel zien dat ze al behoorlijk wat verdrukking hebben meegemaakt. Ik heb de vers daar gegeven, maar ik ga even door. Vers 5 van Hebreeën 12. En u bent een vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. En dan citeert hij uit de spreuk min of meer. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering, bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Dit vers hebben we regelmatig gesproken, zelfs in onze Bijbelstudie, we horen hem hier regelmatig. Maar weet u wat het punt is? We leggen hier heel vaak de nadruk op de tuchtiging van de Heer. Dat de Heer ons najaagt als wij op het verkeerde pad gaan. En in zekere zin is dat ook zo. Dat is ook voor een deel waar. En als wij denken aan het woord tucht, dan denken we eerder aan kastijding. Van we hebben een regel overtreden, we hebben een gebod overtreden. En dat doen we meermalen en God jaagt ons na om weer op het rechte pad te komen. Maar eigenlijk is het woord, en dat woord wat we hier kunnen zien, vermaning en bestraffing, is discipline. heeft veel meer te maken met, misschien dat ik het zo kan omschrijven, het is een breder woord. Dat komt uit de vorm van het trainen van een kind. Het trainen van een kleinkind naar volwassenheid. Dat is de basis van het woord. Het is dus veel breder dan tucht en straf. Het gaat naar onderwijzen, richting geven. Aanmoedigen, motiveren, bemoedigen, sturen, leiden. Het is een heel ruim woord. En dat is ook wat we dus eigenlijk zien. Als we dan kunnen zien, dan zien we dat God ons bestraft als we zondigen. En zeker als we lange tijd een pad ingaan. Maar het betekent ook dat God ons beschermt om niet te gaan zondigen. Waarom zijn we hier bezig met het woord in uw hart te installeren? Zodat u het woord van God in uw hart heeft en niet tegen hem zondigt. Het is een bewaarmiddel. Maar het betekent ook dat God ons traint om rechtvaardiger te leven. Dat is 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Ja? Het woord van God is nuttig, want het is voor opbouwen, het is voor richting geven. Het is ook dat de Heer ons stuurt. Hij onderwijst ons om hem beter te leren kennen. En dat is een beetje het hele woord wat daar staat. En dat is ook waar ik eigenlijk de nadruk leg zo van. Wel, als de Heer met ons aan het werk gaat, dan gebruikt hij alles. Ik zou bijna zeggen een klein intermezzo. Gaan we nog even naar 2 Korinthe hoofdstuk 12. Want dat is het hoofdstuk waar Paulus spreekt over zijn doorn in het vlees. Laten we dat toch even hier invoegen. Maar een van de kenmerken van een kind van de Heer is dat hij de Heer welgevallig wil zijn. Zelfs u vraagt van, wel, hoe kennen we nu een kind van de Heer? Hoe zien we nu dat iemand wederom geboren is? Dat hij de Heer welgevallig wil zijn. Regelmatig hoor ik mensen die zeggen van alle christenen zijn hypocriet. Dan zeg ik, waarom? Er is echt nog wel plaats voor één hypocriet meer. Hoezo? Wel, ik zeg dat ik slecht ben. Maar ik poog het goede te doen. Is dat hypocriet? Een hypocriet is iemand die zegt, ik ben goed, terwijl die verrot is. Van nature. Dus ik heb niet de indruk dat wij een masker ophouden. Ik heb de indruk dat wij juist zwak zijn. Wij hebben niks. En dat is waar Paulus heen gaat. Dat wij doorheen het lijden, zwak worden en de omstandigheden waarin we dan verkeren als positief gaan zien. Vers 9. En dit is Paulus die inderdaad die doorn in het vlees heeft. Hij is opgenomen in de hemel, hij krijgt die doorn in het vlees en dat is alleen maar om zijn hoogmoed naar beneden te brengen. En dan zegt hij dit, vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Zie, menselijk gesproken, zegt Paulus hier, die heeft er 3 keer gepleit, heeft er alles aan gedaan. Menselijk gesproken heeft Paulus gezegd, ik heb alles gedaan om bevrijd te worden van het lijden van die doorn van het vlees. Wat het ook maar mag zijn. Hij komt aan het eind van zijn kunnen. En dan zegt hij, maar dat is juist de meest gezegende plaats. Want nu leun ik volledig op de kracht van de Heer. Mijn eigen eilandje, wat ik dacht te kunnen doen, was weggesneden. Het enige wat ik nog sta is de genade van God. Zijn kracht. Want ik ben zwak. Zie, dat is het punt. Als je Paulus de brieven leest, dan lijkt het alsof hij continu een krachtig figuur was. Maar ik was de man die in alle zwakheid stond. Weet u wat Paulus hier zegt? Luister eens goed, ik ga het 2 keer herhalen. Paulus zegt dit. Paulus had liever de kracht van de Heer dan dat zijn lijden was weggenomen. Kun je dat voorstellen? Paulus zegt hier bij dit vers. Wel, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid. Laat die doorn in het vlees maar zitten als ik daardoor de kracht van God leer kennen. Paulus had liever de kracht van de Heer dan dat zijn lijden weggenomen was. Wat een schitterende manier om te zien. Maar hij heeft wel gepleit bij de Heer. Hè? Hij heeft zijn hart uitgestort. En dan kunnen we naar de psalmen gaan. En daar ook echt die oprechte, ja, psalm 23 en psalm 91 is het denk ik. Of 90 zou het zijn. Maar Mozes zijn hart uitstort voor de Heer. Ja? Maar elke keer komen ze terug. Maar God is goed. Maar God is goed. Maar God is goed. En daar zie je waar we vorige week over gesproken hebben. We zijn altijd welkom. We mogen ons hart uitstorten. Niet elke vraag, dat heeft u mij regelmatig gehoord, dat ik daar bezorgd om ben. Maar niet elke vraag is per definitie een vraag in ongeloof. Niet elke roep die wij naar de Heer brengen van Heer, waarom, is niet een roep dat hij moet antwoorden, maar meer ook een hulpeloosheid dat we aan het eind van onszelf gekomen zijn, is het niet? En dit is eigenlijk waar Paulus gekomen is doorheen het, en we hebben daar natuurlijk niet alle omstandigheden, maar hij schrijft het hier al, oh, dat ik liever roem in mijn eigen zwakheid, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En dan vers 10. Daarom heb ik een behagen in zwakheid. Pardon? Ja. In smadelijke behandeling, in noden, in vervolging, in benauwdheden om Christus wil. Hij roept nog meer over zich heen. Er is niet alleen die doorn in het vlees. Hij gaat verder, ik wil zwak worden. Laat me dan inderdaad smadelijk behandeld worden. Als ik nog verder moet zwak worden, in noden, in vervolging. En dan zegt iemand, maar wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit is een omgekeerde theologie van wat Satan leert, hè. De Heer is hier bezig om alle onreinheid en ongerechtigheid uit het leven van Paulus te halen en bij alle andere geloven ook. En Paulus draagt het lijden met het zicht op Gods goedheid en genade en dat het beste voor hem is. Paulus die zit er niet zo, zoals we nog wel eens om ons heen horen, zoals we zelf nog wel eens geneigd van, wel ja, nou iedereen heeft iets in ons leven. Wel ja, dat heeft de Heer voor mij. Alsof er dat gelaten over hem heen komt. Paulus die heeft dat niet. Hij zegt er niet wel, elk huisje heeft zijn kruisje. Paulus zit er niet met een aanmatigheid. Paulus die staat daar positief in. Oh, kom maar. Als ik daar in de zwakheid Gods kracht leer kennen, dat is geweldig. Dan hoeft dat niet weg. Dan hoeft dat lijden niet te vertrekken. Hij ziet de hand van de Heer hierin en de goedheid van de Heer. Zullen we eens terug naar Hebreeën hoofdstuk 12, om kort af te ronden. Ik weet niet of ik daar nog veel nuttigs over ga zeggen, maar ik had die toch eventjes hierin gevoegd. Omdat we hier vaak een heel beperkt beeld van hebben. Hebreeën 12 en we denken alleen maar aan de tucht van de Heer. Paulus die ervaart die angel van Satan, die doorn in het vlees, wat hij ziet als een handlanger van Satan. Ja, mogelijk zelfs een demon, want het wordt angelos daar geloof ik genoemd. Paulus die accepteert dat volledig in zijn leven. En hij zegt, oké, als ik daar zwak door word, prima. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 6, want de Heer bestraft wie hij lief heeft. Hij geeselt of kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffingen verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Wel, als je dan een beeld van God hebt als de soevereine, de absolute, de heerser, de enige die in de troon zit als een grote, machtige heerser, dan zou je dit uit balans kunnen trekken. Oh. Moeten we wel koppelen aan de preek van vorige week. Dat we vrijmoedigheid hebben. En dat de Heer ons zo lief heeft. Dat hij alles doet om ons te leiden naar het beeld van Christus. En het gestalte van Christus in ons te bewerken. Eigenlijk is het een heel algemeen stuk in Hebreeën hoofdstuk 12. Want mijn vraag is wel, hoe tuchtigt de Heer? Het woord geesel is juist. Nou, dus het refereert wel naar straf. Maar hoe deed de Heer dat? Maar lees door je Bijbel. En je vindt het. Maar hier is het heel algemeen. Het Oude Testament, wat vinden we daar? Oorlogen. Vijanden van Israël, die kwamen binnen. Hongersnoden, armoede, plagen, ziekte. Materiële bezittingen die werden afgenomen. Job, zijn 10 dochters, zijn 10 kinderen bedoel ik. Verlies van status. Oppositie. En zelfs de dood. De dood. Zie, God gebruikt een scala van manieren om zijn kinderen te leiden, te trainen, te testen en te tuchtigen als zijn zonen. En u hoort dat ik hier veel meer woorden, omdat ik hier veel meer dat beeld zie van een vader in de hemel die zijn kinderen leidt. En niet als een strenge vader die met een latje, zoals vroeger de nonnekes, ja, of mijn lerares van de eerstejaars, toen ik op de lagere school zat, die liep altijd met het latje rond en als er maar iets was. Dat is niet mijn hemelse Heer. Dat latje dat is gebroken. Aan het kruis van Golgotha. Het enige wat ik nu zie is een vader die mij lief heeft. En die het beste met mij voor heeft. Ook in mijn lijden. Want weet u, en dit is waar we een beetje heen gaan. Doorheen ziekte, doorheen lijden. je wel eens over nagedacht wat God daar doorheen bewerkt? Het is niet zo dat... Ik las vandaag, gisteren las ik daar van een man, een voorganger, ik denk dat hij 40 jaar theoloog was geweest, minstens. Hij zei, aan het eind van zijn leven, op zijn sterfbed, hij was zwaar ziek, hij zei, ik heb op mijn sterfbed meer van God geleerd dan in de 40 jaar van mijn leven. En Satan zou zeggen, en in zijn oor fluisteren, heeft God wel het beste met jou voor? Want hij ontneemt je je gezondheid. Heeft hij werkelijk? Hij wil best wel dat hij je geneest. Is dat niet je hoogste goed? Als je maar gezond bent. En we horen de echo om ons heen. Hoeveel mensen zijn er niet bidders geworden? Hoeveel mensen hebben er niet door lijden heen compassie geleerd? En dit kan een pijnlijke zijn, maar laten we er eens gewoon naar kijken. Doorheen het niet vervullen van een kinderwens kan God ons geduld en afhankelijkheid leren. Dat is één, hè? Maar denk eens de andere kant om. Doorheen kinderen kan God hooghartige ouders vernederen. Staan we daar wel eens bij stil? We staan er wel bij stil, zal ik u een extreem voorbeeld geven. Twee ouders, en ik las dat ook, twee ouders die hadden inderdaad, die waren weinig ziek. Er waren van die mensen die waren nooit echt ziek. En ze hadden een kind en die begon op een bepaalde leeftijd te klagen over zijn hoofdpijn. En het was niet zo'n sterke man en had hij weer hoofdpijn. En zijn ouders die op een gegeven moment, je moet een beetje harder worden in deze wereld. Dit is een harde wereld, dit is een zondige wereld, we leven hier en je moet een beetje uitrijpen. Weet je wie ik hoorde? Ik hoorde mezelf. Hoorden jullie het ook, jongens? Beetje staan. Voor niks gaat de zon op en de rest moet je voor werken. We leven hier inderdaad onder een vloek. Je moet werken, je moet strijden. Er is hier onder het aanzien van de, in de zon en zweet. En moeten we een boterham verdienen. Dus als je nu wat voelt, jong, kom op. Taf van op, word een beetje hard. Maar de zoon bleef klagen. Wat was het gevolg? Dat ze uiteindelijk naar de dokter gingen en ze vonden een hersentumor. Maar ze gingen veel te laat. De zoon werd blind. Wie had de meeste, de grootste les geleerd? De ouders. De ouders. Gelovigen die in een ongeval hun kind verliezen. Maar nadien, op zo'n bijzondere wijze door God gebruikt worden. Dat kun je niet voorstellen. Ja, en dan die ene nog, hè. Die kerkscheuring, waar een harde theoloog brozer gemaakt wordt. Kennen we die ook? Ik ken hem. Ik ken hem vrij goed. Zie, dit is het punt waar we niet moeten gaan twijfelen aan Gods goedheid. En dat is ook wat Paulus laat zien in zijn Korinthebrief, dat hij zegt van, oh, maar als ik zwak word, dan zie ik de kracht van de Heer. En waarom zeg ik dit? Omdat we namelijk lang niet altijd de tuchtiging van de Heer over ons heen krijgen. Wij plaatsen alles maar onder de tucht. Ja, of als ik met andere mensen spreek die een bepaalde weerstand krijgen als ze naar een conferentie moeten of naar een christelijke bijeenkomst. En wat zeggen ze dan? Ja, Satan is weer bezig om mij daar vandaan te houden. Of zoiets van, wow. Ik heb daar geen zicht op hoe het gaat, maar ik weet wel dat aan het ene moment dat zegt, dan zegt David, dan lezen we in de kronieken, ik dacht dat het kronieken was, dat hij zegt van, en de Heere was verbolgen over David, zodat hij het volk ging tellen. En het andere moment lezen we dat Satan hem verleidde om het volk te gaan tellen. Maar één ding was zeker. David moest een les leren. En David moest groeien. Ik kan niet altijd zien, mensen, wanneer we getuchtigd worden of gewoon ons geloof verder gebouwd wordt. En hoe dat in elkaar overvloeit. En ik denk meestal misschien wel een mix. Is God aan het werk om mij iets duidelijk te maken waarin ik verkeerd ben? Dat is een goede vraag om te stellen. Is God aan het werk om mijn geloof uit te harden of juist mijn hart week te maken? Voor mij is het niet altijd duidelijk en helder, mensen. Maar ga nu eens mee naar hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief, want Paulus heeft daar nog meer over te zeggen. Want meestal is het gewoon dat, en dat zie je ook in het Oude Testament, dat wij God moeten vertrouwen voor zijn goedheid ook in het lijden. God is goed. Hij heeft het beste met ons voor. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen. In de hoop op de heerlijkheid van God. Dit is vorige week. Ja, daar zit dan nog rechtvaardiging van geloof dooraan. Ik heb het geloof ik aangehaald. We zijn bekleed met de rechtvaardigheid van Jezus Christus. God ziet ons door Christus heen. Hij ziet ons niet meer als zondaren. Wij hebben een status van heilige gekregen in positie. Nog niet in werkelijkheid. Maar daarom hebben we de Erebon. Weten we dat nog? De zekerheid van de Heilige Geest aan ons gegeven. Dat die erfenis die op ons ligt te wachten zeker gegeven zal worden. En Paulus die jubelt het hieruit. We hebben toegang gekregen tot die genade waarin we staan, waarin we roemen op de hoop, of in de hoop op de heerlijkheid Gods. Christus gaat komen, de heerlijkheid van Christus gaat komen. Maar dan vers 3. En dat niet alleen, zegt hij. Maar wij roemen ook in de verdrukking. Wij roemen in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Het doel van de verlossing, mensen, is niet dat God ons de meest comfortabele rol, richting en reis geeft naar de eeuwigheid. Zet dat uit je hoofd. En dat is er misschien al uit, maar de residuen zitten er nog. Want we hebben het zo lang geloofd, we hebben het zo lang gehoopt. En ons vlees neigt daar zo naar. Onze oude natuur heeft een hekel aan lijden. Ons gevoel vindt het niet fijn. Pijn is niet mooi. Er zitten hier niet voor niets een aantal mensen op kussentjes. God heeft een heel andere agenda, mensen. Paulus roept hier niet alleen in de toekomstige heerlijkheid die gaat komen. Maar hij roept ook in de verdrukking. Hij roept in het lijden. Hij roemt in het lijden, want het beweegt het. Het brengt iets voort. Kijk maar eens in vers 4. En de volharding ondervinden, staat er bij de HSV. Ja? En de volharding beproefdheid. Het is een wat lastig woord te ondervinden. Ik zal even de vers aflezen. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Ja. Dat woord ondervinding is een beetje een apart woord. Ik kan het nog heel moeilijk mijn armen er wat omheen leggen, omdat ik daar eigenlijk iets te weinig tijd voor had. Maar het is een woord, in de NBG zegt dat ook beproefdheid. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het, en dat zie je ook wel in de context, het gaat van gradatie naar gradatie, het veroorzaakt iets, het gaat vooruit. Maar Paulus inderdaad in vers 3 zegt, we weten dat de verdrukking, ja, en dit is een ruim woord voor verdrukking, van alles wat er op mijn pad komt, verharding brengt. Oftewel, mijn geloof wordt sterker. En die besterktheid, die wordt beproefdheid. Oftewel, het slaat over naar mijn karakter. Het wordt een karaktereigenschap van mij. Dat is een stukje die ondervinding, die beproefdheid. Het wordt een natuur waaruit ik leef. En die ondervinding, die beproefdheid, dat karakter wat er gevormd wordt, dat is mijn hoop. En waarom? Want dat God werkzaam is. Dat hij het beste met mij voor heeft. Mijn hoop wordt sterker. Al mijn lichaam mag achteruit gaan. Mijn lijden mag groter zijn. Maar mijn hoop wordt sterker. En waarom vers 5? Die hoop die beschaamt niet. En waarom niet? Omdat de liefde van God in onze hart uitgestort is door de geest die ons gegeven is. Oftewel, dat is het wat de Heilige Geest in ons gebruikt. Wat Paulus ook zegt, wel, deze buitenkant, dat huis, dat wordt steeds slechter. Dat is aan bezig te verdwijnen. Maar van binnen word ik dagelijks hernieuwd. Van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die lijden en verdrukking, mensen, worden door de Heer gebruikt om ons geloof te volharden, om standvastig te staan, om ons karakter te vormen, om beproefdheid, de echtheid van ons geloof als het ware, te smeden in ons, en dat we hoop kunnen hebben. Weet u dat dit juist de weg is die de Heer gemaakt heeft? Veel van deze dingen gebeuren door lijden heen. Als je eens na gaat denken over het lijden in ons eigen leven, de strijd die we hebben, in de ruimste zin, pijn, verdriet, leed, ziekte. We hebben allemaal bij een sterfbed gezeten. Als je dat nog niet meegemaakt heeft, dan gaat dat nog komen. Want het loon van de zonde is de dood. U maakt zeker uw eigen mee. Of de Heer moet u vroegtijdig thuis halen op een wijze zoals Elia ging. Maar... Zie, de meeste mensen, de meeste zaken die ons volwassen maken in het geloof, komen door het lijden heen. Hoe weten we dat? Hebreeën hoofdstuk 5. Je mag daarheen gaan. Lijden opent als het ware bepaalde bouten en bepaalde deuren en bepaalde schroeven in ons hart die anders niet opengaan. Lijden heeft een unieke sleutel als het ware die maar past op bepaalde schroeven van de deuren van ons hart, waardoor het woord van God op een bepaalde wijze in ons hart komt die nergens anders naar voren kan komen. Leven leer je niet in een boek. Wandelen met Jezus Christus leer je niet in een seminary. Voorganger zijn leer je niet door boeken te lezen en studie te doen. Daarom ben ik ook vreselijk bang voor alles wat er op het internet verkondigd wordt. Dat je maar studies kan volgen en je bent een prediker van Gods woord. Maar waar is het lijden dan? Lijden is een van de dingen die zo belangrijk is. Waarom lijden open deuren in ons hart die anders gesloten blijven. En dit is de Satans leugen, hè? Dat lijden slecht voor ons is. Waar is die goede God van jou als ik het leed in deze wereld zie? En als je dan staande blijft als kind van de Heer in het lijden. Dan, oh, ik wou dat ik zo'n groot geloof had. Nee, dat is het niet. Het heeft niks met de grootheid van je geloof te maken. Het heeft met het object van ons geloof te maken. Zoals Jean zei, wij hebben geloof in Christus. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 7. In de dagen dat hij op aarde was, en dit spreekt over de Heer Jezus Christus, heeft hij, met een hoofdletter helemaal terecht, met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Weet je wat nog? Dat heeft toepassing gemaakt naar geen Gethsemane, waar de Heer zijn hart uitstort, drie keer pleit bij de Vader, laat deze beker voorbij gaan. En toen inderdaad, zoals Jean ook vanochtend zo mooi aanhaalde, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Uw wil, Vader, geschieden. Maar hij gaat verder. Hij is uit angst verhoord. Dat het mij bemoedigt dat de Heer ook angst had. Dat wij niet de enige zijn, als wij hier wandelen in deze aarde, momenten tegenkomen dat de schrik om ons hart slaat. Dan voel ik mij in goed gezelschap bij mijn Heer en Verlosser. Meer nog, vers 8. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. We hebben daarbij stilgestaan, weet je wat nog? Dat de Heer Jezus groeide in zijn volwassenheid van zijn geloof, in zijn koers die hij ging. En dat hij zo ver getest en getraind werd en continu rechtvaardig wandelde zonder zonde. Dat hij zelfs stierf aan het kruis en dat hij kon zeggen, Vader, het is geschied. Ik heb u verheerlijk. Ik heb u in alles verheerlijk. Niets, maar dan ook niets heb ik achtergehouden. Hoe heeft hij het geleerd? Heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen uit wat hij heeft gelezen? Geleden. Dit leer je niet in een boek. Dit lees je niet. Dit leef je. Hierin is Jezus Christus een perfect voorbeeld. Hij is, je zou kunnen zeggen met de Hebreeën, Romeinen hoofdstuk 5 voor ogen, dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat werd steeds verder getoetst en krachtiger en zuiverder. En het werd een overtuiging in hem, zoals we net lazen. Ja, in Romeinen 5. Het werd zijn leven. Maar het gaat door het lijden heen, mensen. Door zijn lijden en sterven op Golgotha. En wat we hier zien is dat Jezus Christus zijn eigen zoon niet eens gevrijwaard is. Sterker nog, hetgeen geleerd heeft wat noodzakelijk was. Waar Satans goedheid vertrapt om te beweren dat lijden doelloos en zinloos en onverdiend is, heeft Jezus door hetgeen hij geleden heeft verlossing voor ons verworven. En gehoorzaamheid geleerd. En ons een voorbeeld achtergelaten. Is dat fijn? Ik denk het wel, want ga dus mee naar hoofdstuk 2, vers 18. En hier zien we een van de toepassingen die hier doorheen het lijden bij de Heer Jezus ook geleerd is. En dat bedoel ik niet. En hier kom je weer in dat moeilijke punt, hè? De Heer Jezus weet alles. Hij is de Zoon van God. Hij is waarachtig Heer. En wat staat er dan? Hij leert dingen. In zijn mensheid mocht hij leren. En ik bedoel dan ook uit ervaring. Uit zijn experience. Hebreeën 2 vers 18, als ik juist heb, is dit de goede. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen te hulp komen die verzocht worden. Wij hebben niet een hypothetische Jezus die met ons mee kan denken. Die ons misschien eens vaag in kan beelden wat lijden is. Hij staat naast ons in het lijden. Waar Paulus ook zegt, laat mij maar zwak zijn, want in deze zwakheid, daar leer ik de Heer pas kennen naast mij. Daar leer ik de Heer pas in mijn leven kennen. Dat is niet een theologische geloofsbelijdenis die ik beaam. Maar de Heer is alomtegenwoordig, is altijd bij mij. Nee, daar weet ik het. Daar ervaar ik het. Laten we nog een vers pakken. Hebreeën 4 vers 15. Magistraal vers. Ik had hem er zelf al bij geschreven. Maar ik lees hem even bij de NBG. Want we hebben geen hoge priesteren die niet mee kan voelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest. En hier zien wij hoe de Heer doorheen het lijden dingen geleerd heeft. Dat het voor hem een zegen was. Een zegen voor ons. Dat de Heer Jezus door het lijden heen dingen geleerd heeft om volmaakt te kunnen zijn in de ogen van de Vader. Well, dat is een heel ander perspectief, is het niet? Maar er is één probleem. De Heer Jezus is ons een voorbeeld, is het niet? We willen alles van Jezus, maar willen we ook het lijden? Nou, we krijgen het aangeboden, Romeinen hoofdstuk 8, vers 31 en 32. We krijgen het aangeboden. En dit is het grote hoofdstuk met die magistrale vers. En dan laat ik even 8 vers 30 lezen. En hen die tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij geroepen. Die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Die gerechtvaardigd heeft, die heeft overheerlijk. Hier hebben we die onverbrekelijke ketting van eeuwigheid verleden naar eeuwigheid toekomst. En dat staat vast. Het is de verlossing waar het hier over gaat. En wat zegt hij dan in vers 31? Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want niemand is tegen ons. Want God is voor ons. Satan kan niet meer tegen ons zijn. Waarom? We zitten in het winning team. God is voor ons. Hij heeft ons in ons team geplaatst. En de context is hier verlossing in vers 32. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. En we zeggen ja en amen. Christus is voor ons gestorven. Hij heeft alles gedaan. Maar dan komt het volgende vers. En ons ook met hem niet alle dingen schenken. Tuurlijk schenkt de Heer ons alles. Hij schenkt ons een Rolex en hij schenkt ons een huis, grote tuin. Dat is niet wat hier de context is, hè? De context is verlossing. De context is vorming naar het beeld van Christus. Een paar versen eerder, dat hij ons gelijkvormig maakt naar het beeld van Christus. Maar welke dingen horen het allemaal daarbij? De dingen die hij gaat schenken. Wel, als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor het lijden als zijn eigen zoon, Hebreeën, doorheen lijden dingen geleerd heeft die anders niet mogelijk zijn, dan mag u aannemen dat dat hier inclusief zit. Alle dingen is dat hij ons lijden geeft om dingen te leren die noodzakelijk zijn om de verlossing in ons af te rijpen. Hij zal ons niks goeds onthouden. Maar hij zal ons ook geen lijden onthouden in die zin dat hij dat gebruikt. Hij zal alles geven wat nodig is om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. God leidt ons door het lijden heen om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Hoe kunnen wij zeggen dat lijden niet van God komt? En dat God dat niet gebruikt en dat van Satan komt? Je hoort het nog wel eens in de meest extreme uithoeken, laat ik het zo zeggen, die nog iets met de christelijke wereld te maken hebben. Maar het was toch Jezus die door zijn lijden dingen geleerd heeft? Die kan met ons meevoelen. Dan moest hij toch zelf door het lijden heen, anders had hij dat zelf nooit kunnen ervaren. Dat is wat de Heer mee bezig is. Zien we dat, mensen? Zien wij hoe hier een heel Bijbels perspectief naar ons toekomt van lijden, pijn, ziekte, strijd? Maak het maar zo breed als dat u denkt, dat past hier in de tekst, omdat het ruim is, want alles gebruikt God. Dit is waarom hij in Filippenzen 1, vers 29, een heel bekend vers, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus zegt, het is een genade om voor de Heer te lijden. Nou, Filippenzen, wanneer schreef hij die? In dezelfde gevangenschap als Efeze. Geboeid aan een Romeinse soldaat. En wat zegt hij? Het is een zegen. Het is een zegen. Het is een genadevol geschenk. De Heer vormt zijn kinderen door het lijden heen. Bepaalde dingen zijn alleen maar te leren door lijden heen, mensen. Wat is het gevaar hier? Nu mag terug naar Efeze hoofdstuk 3. Wat is het gevaar als we lijden ingaan of we zien lijden? Dat we de moed verliezen. Dat we de moed verliezen. Dat ons perspectief inderdaad zo kan zijn dat we het niet helder meer voor ogen houden. En waarom? Het gaat, ik zei het zo straks, het gaat tegen ons gevoel in, het gaat tegen onze beleving in. Het gaat tegen de leugen in die we zo vaak om ons heen horen. Het gaat tegen ons vlees in, lijden is niet fijn, pijn is niet fijn, verdriet is niet fijn. En dat is het ook niet. Het is nooit gemakkelijk. En we willen het allemaal ontvluchten. Wat is dan het gevolg? We kunnen ontmoetig raken. We kunnen zelfs denken dat het zinloos is. En Paulus, die is daarom deze versen. Om deze reden, ik lees ze weer even vanaf Efeze 3 vers 1 en 13. Om deze reden ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. Ik zit in de gevangenis voor jullie. Als ik niet gepredikt had dat jullie de verlossing in Christus konden krijgen, zat ik echt niet gevangen. Dat was het probleem waar in Jeruzalem op genageld werd. Maar dan vers 13. Daarom vraag ik u. De moed niet te verliezen. Verlies de moed niet dat ik gevangen zit. Zit daar niet over in. Verlies de moed niet vanwege mijn verdrukking omwille van u. Ja, dat ik gepredikt heb dat jullie de koninkrijk binnen kunnen komen door geloof alleen en geen Joodse bagage meer mee hoeven. Ja, daarom zit ik gevangen. Maar dat is helemaal niet erg, want dat is juist jullie eer, dat is uw heerlijkheid. Roem daar maar in, dat jullie iets gekregen hebben door lijden heen. Nou, dat klinkt bekend. Is het niet? De verdrukking en de lijden dat Paulus meemaakt, is voor het goed van de mensen in Efeze. Daar schaamt hij zich niet voor. Maar we hebben net een geweldig voorbeeld gezien, waar de Heer Jezus in lijden het grootste goed voor ons verworven heeft. En zo zegt Paulus hier, maar in navolging van Christus. Ik ga niet zitten kniezen. Van, ik zit in de gevangenschap. Want dat waren de valse leraren. Lees 2 Korinthe, dat waren de valse leraren die dat als argument aanhadden. Maar als Paulus dan inderdaad zo'n groot man was, als hij inderdaad zo'n apostel was, waarom zit hij dan gevangen? Als hij dan werkelijk zo'n machtig instrument was, moest je kijken, hij is geboeid. Hoe kan dat nou? God, die is toch altijd voor grote dingen? En kijk eens, wij lopen vrij rond. Wij hebben het gemaakt. En Paulus, die arme sloeber, niemand ziet naar hem om. Zijn vrienden verlaten hem zelfs, aan het eind, althans. En Paulus zegt, nee, roem er maar in. Het is bijna Satan die, je zou kunnen zeggen, doorheen die valse leraar ook spreekt. Hoe kan God je lief hebben als je dit overkomt? Is dat niet het punt waar we ons aan twijfelen als we in ons lijden zitten? Waar heeft God mij wel lief? Oh ja, hij heeft je heel erg lief. Heb je zo lief dat hij juist door het lijden heen vormt. Wel mensen, zullen we het eens praktisch maken? Het is 12:00. Ik zou één advies willen geven. U hoeft niet te gaan bidden of demonen over u komen. U hoeft niet te gaan bidden voor lijden. Dus, ik zie daar nergens een opdracht toe. Ja? Ik zie daar ook geen voordeel in. Ja, lees het Onze Vader, daar komt het niet in naar voren. Ja? Dus dat is al eerste. Je hoeft niet te bidden dat de Heer demonen op u loslaat. Dat heeft de Heer niet nodig. Dit is een preek ter ondersteuning. Voorbereiden op. Dus wat zou ik als eerste mee willen geven? Dat uw en mijn denken vernieuwd wordt. En dat onze kijk op beproevingen, lijden en pijn en verdriet en alles gaan zien in het licht van Gods woord. Dat we het niet ontvluchten, dat wij het zien als het hoogste goed en het hoogste goed erin zoeken. Heer, waarom ik overkom dit? Wat wilt u mij leren doorheen dit proces? Wat kan ik hier, wat heeft u voor ogen dat hieruit goeds naar voren kan komen? Want ik ben u eerlijk vertellen, dan ga je heel anders wat de weg van ziekte in. Een ziekte is niks anders dan de weg naar de dood. Hè? En één garantie kan ik u geven, wij worden allemaal ziek. Het proces kan langzaam gaan, het kan snel gaan, maar we gaan allemaal die weg in. En als u daarheen gaat, heeft u twee keuzes. U kunt beter worden ervan, niet beter worden van de ziekte. Maar u kunt er beter van worden of u kunt bitter worden. En beter is als je zoekt van, Heer, wat wilt u mij leren? Wat kan ik hier meer leren? Hoe kan ik bruikbaar worden voor uw koninkrijk van God? Hoeveel zieke mensen zeggen niet van, nu ben ik bruikbaar, nu ben ik niet meer bruikbaar voor het woord, voor de Heer, want ik kan niet zoveel, want ik ben aan het bed gekluisterd. Dat klinkt eerder als een hellish dropping van Satan's den. Denkt u dat ik hier iets presteer voor het koninkrijk van God? Ik doe niks als het niet gekrachtigd wordt door Gods geest. En als het niet komt vanuit ootmoedig hart. En ik heb geen idee wat het bewerkt. Maar uw gebed, als u vast ligt aan het bed gekluisterd, dat kan wel eens wel de hele wereld omkeren. Terwijl mijn roepende stem in het woestijn niks veroorzaakt. Of maar aan Jeremia te denken. Die krijgt geen bekering. Nou, dat motiveert. Ja. En één gebed die een heel leger vernietigt. Zoek het hoogste goed. Als tweede zou ik ook eigenlijk willen meegeven. Een gedachte. Ik hoop en ik bid dat u voldoende beproevingen en lijden en leed mee mag maken. Dat u en ik daardoorheen alleen leren wat doorheen lijden naar ons toe kan komen. Dat wij genoeg beproevingen krijgen om dat te leren wat noodzakelijk is. Ik bid niet voor meer, ik bid niet voor minder, maar dat is mijn wens. Ik bid er niet eens voor. Dat is mijn wens. Heer, ik wil daar best doorheen gaan als ik daar beter van word. Ik ga er niet omheen. En waarom? Zodat wij getest en getoetst eruit komen en beter bruikbaar zijn voor Gods koninkrijk. Het is werkelijk goed. Verlies de moed niet. Weet u dat er licht is in onze duisternis? Er is leven in mijn dood. Dat we mogen gaan zien dat er vreugde is in mijn lijden. Dat de Heer genade geeft in mijn zonde. Dat er rijkdom is in mijn armoede. Dit is de grote paradox die alleen maar te leren is in de vallei van het lijden. Maar u moet wel wederom geboren zijn om dit te kunnen begrijpen en op een dergelijke wijze de vallei in te gaan. Alleen als u in Christus bent, als u alleen in hem bent, heeft u vrij van spreken als u in lijden zit. U heeft alleen maar vrije toegang als u wederom geboren bent om in het lijden ook uw hart bij de Vader uit te storten. En als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u de moed uiteindelijk niet verliezen. Hoe zwaar dat het ook beproefd wordt. Maar als u niet wederom geboren bent, dan bent u per definitie hopeloos en hulpeloos. Vlucht naar de Heer Jezus en doe het vandaag. Vader, ik dank u. Er is zoveel te zeggen over lijden, Heer. Genesis 3 tot de Openbaring, tot hoofdstuk 20. En ik zou bijna zeggen nog verder, maar tot hoofdstuk 20, Heer, is één boek van lijden. De Bijbel is het enige boek wat een helder beeld geeft over het lijden van deze wereld. De wereld vraagt zich af waar het vandaan komt en waar het heen gaat en wat voor nutten dient. Heer, maar u gebruikt het als een instrument in uw hand. Voor ons onbegrijpelijk dat u uit het meest slechte, ziekte, lijd, pijn, verdriet, sterven, mensen die sterven, Heer, dat gebruikt u in onze levens. zodat we daardoorheen leren. En mogen leren wat het is om op Christus te gaan gelijken. Hij die door het lijden geleerd heeft om gehoorzaam te worden tot de dood. De dood aan het kruis. Vader, mogen wij zo dat perspectief voor ogen houden. Mogen wij dit weten, dit beamen. En ik vraag ook, Heer, dat u dit op een zorgvuldige wijze in ons hart wil beoefenen. Wij bidden niet, Heer, dat u alle demonen op ons loslaat, want wij zouden niet kunnen blijven staan. U weet wat een ieder hier kan verdragen en wat niet. U weet waar onze zwakke plekken zitten en waar we nog groei nodig hebben. Heer, wees een herder voor ieder van ons heel persoonlijk. Om door het lijden heen ons zo te vormen dat wij Christus gaan leren kennen. Want hij is een hoge priester die met ons weer kan meevoelen. Hij is een Heer die ons te hulp kan komen, omdat hij op gelijke wijze getest is, verzocht is en getoetst is en getriomfeerd heeft voor ons, Heer. Voor uw eer en glorie. Amen.